Goedenavond allemaal, goed jullie weer hier te zien. Ik dacht vandaag fijn dat ik weer naar Ermelo kan om daar mijn broeders en zusters bij de Maranatendienst te ontmoeten. En dat is niet gelogen, dus ik ben blij dat ik hier weer in jullie midden mag zijn. Dat we zo met elkaar hopelijk een gezegende dienst hebben. Dat hebben we niet zelf in de hand, we kunnen natuurlijk wel de stoelen klaarzetten enzovoort. En de organist uitnodigen en een spreker en techniek enzovoort en... Al die dingen, belangrijk, maar we zijn afhankelijk van de zegen van onze God. En dat hebben we elke keer weer nodig, mogen elke keer weer het manna opnieuw oprapen, ook vandaag, ook vanavond. En daarom willen we ook met elkaar om zijn zegen bidden. Laten we bidden. Ja, goede God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook wij onze Vader mogen noemen. Dank u wel dat we zo door uw Zoon tot u mogen komen, voor de troon van uw genade. En het is altijd openingstijd bij u. We kunnen altijd bij u terecht. Er is nooit een moment, dag of nacht, dat u sluit. Maar u bent altijd bereid om ons te horen. U ziet ons, u kent ons. En u vindt het fijn, u hebt er wel behagen in als we... woorden tot u spreken, als we tot u bidden, als we u danken, als we u eren. Daar willen we ook mee beginnen, om u te eren, Vader God. U die hoog troont in de hemel en tegelijkertijd zo nabij bent. Nabij bent gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Nabij ook door uw Heilige Geest. U de eeuwige, de almachtige, de alwetende, de alomtegenwoordige God. Zo betrokken op ons nietige mensen, op ons leven. Heer, dank u wel dat we zo in deze avond bij u mogen komen en dat we deze dienst mogen hebben. Dat we mochten zingen en mogen zingen, dat uw woord straks open gaat, dat we daarover zullen horen. En dan vraag ik u, geef dat het woord ook vers mag zijn, dat het levend zal zijn. Uw woord zegt dat zelf over uw woord, dat uw woord levend en krachtig is en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En dat het helemaal kan binnendringen in ons hart. En daar alles kan blootleggen wat daar leeft. En zo bid ik u ook vanavond, Vader, dat u dat zal doen door uw Heilige Geest. En via het woord, dat u ons zo op die manier ook blootlegt voor uw aangezicht. Maar dat we daar niet zouden van schrikken, maar dat we mogen weten dat we ook in die naakte waarheid ook aanvaard zijn door u. Heer, geef dat we zo vanavond aan uw voeten mogen zitten. Heer Jezus, en dat we van uw onderwijs ontvangen. We danken u voor deze gelegenheid om niet alleen 's ochtends, maar ook 's avonds uw woord te kunnen ontvangen. Er zijn zoveel gelegenheden in ons land om uw woord nog vrij te kunnen beluisteren. Daar willen we u voor danken. En als het niet in een gebouw is, dan is het wel via internet of via boeken. Als er geen censuur daarop is. En tegelijkertijd beseffen dat op veel plaatsen in de wereld mensen vervolgd worden om hun geloof... Dat ze soms niet eens een Bijbel hebben, of een klein stukje maar. Dat er elk moment inval kan worden gedaan. We willen dan nu gelijk ook voor hen bidden, voor die ondergrondse kerk, voor die vervolgde kerk. Of het nu in Noord-Korea is, of in Pakistan, of in India, of Afghanistan. U kent uw kinderen. Dat u zo die kinderen ook sterken. En kracht geven. Heer, help ons om vanavond ook op u te richten. Dat we de dingen van vandaag even kunnen laten liggen. Dat we die even terzijde kunnen schuiven. Maar dat we ons volledig kunnen concentreren op uzelf. En tot uw glorie en eer kunnen zingen en luisteren en spreken. Vader, vult u ons met uw Heilige Geest. De Geest van Jezus Christus. De Geest die Jezus graag in de schijnwerpen zet en groot maakt. En laat als dat gebeurt, als we uw Zoon mogen zien in de geschiedenissen van de Bijbel, dat we daardoor ook mogen veranderd worden naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt. Dat is ons verlangen, om meer en meer te gaan lijken op hem. Om niet alleen te staan op de vaste grond van de rechtvaardiging, maar ook te groeien op de weg van de heiliging. En ook te groeien in die verwachting van uw komst. Heer, houdt u het vuur brandend. En ik dank u ook voor deze diensten dat die het aan bijdragen om dat vuur van verwachting ook brandend te houden. Heer, dat onze vlammetjes zullen blijven branden. We vragen u dit alles en we danken u in de naam van Jezus, uw Zoon, de rechtvaardige, de volmaakte, de geliefde. Amen. We willen samen zingen eigenlijk een heel prachtig lied, ook heel eenvoudig, eenvoudige woorden. Een verstild lied, afgelopen week nog geluisterd, hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Ja, we zijn hier op aarde en Gods troon is in de hemel. Het is eigenlijk vreemd dat we de hemel niet goed kunnen aanwijzen, dat is een andere dimensie. En soms kan het heel dichtbij komen bij elkaar. Het is een afstand, maar dat kan ook heel dichtbij komen. En zo zijn we eigenlijk ook hier als kinderen van God voor zijn troon. En dat is goed om dat te beseffen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. Laten we dat in dat besef ook zingen. We willen vanavond de Bijbel open doen. En dat doen we bij het boek Jona. Jona 1. Geschiedenis van de profeet Jona. Zomaar midden in die 12 zogeheten kleine profeten is er in één keer een geschiedenisboek. Wat niet zozeer allerlei profetieën bevat. Het aantal profetische boodschappen wat daar gebracht wordt is eigenlijk heel kort. Wel geteld 1. Maar het is meer een geschiedenis, meer een verhaal. Tegelijkertijd in de geschiedenis is het ook een spiegel voor Israël destijds en ook nu, maar ook voor ons. En zo wilde ik het vanavond ook brengen als een spiegel en tegelijkertijd ook als een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Jona 1. En ik zeg je alvast, we lezen ook nog een tweede gedeelte, dat is uit Markus 4. Markus 4 vanaf vers 35, dat als tweede gedeelte. Maar eerst Jona 1. En dan lezen we: het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, dan moet het kwaad wel heel hoog zijn, heel groot, nietwaar? Maar Jona stond op, dat is goed natuurlijk, want de Heere zei sta op. Jona stond op, maar dan om naar Tarsis te vluchten, dat is naar het westen. Niet naar het oosten. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord letterlijk daalde af op het schip, de tweede keer afdalen, om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip. De derde keer dat er staat afdalen, jarat in het Hebreeuws. Hij was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. We lezen nu Markus 4. Markus 4 vanaf vers 35 tot en met 41. Ook een schip, ook een storm en ook iemand die slaapt. Markus 4 vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, zijn leerlingen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zeide tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees. Nadat de wind was gaan liggen, zij vreesden met grote vrees. En zij zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover het lezen uit het heilige woord van God. Gelukkig bent u, ben jij, als je dit woord van God mag horen, mag opbergen in je hart en mag uitdelen aan anderen. We zingen samen voordat we naar de woordverkondiging luisteren uit het lied Johannes de Heer, 104, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Ja, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Dat zingen we. Broeders en zusters, goed u vanavond hier dus te ontmoeten en te zien. Fijn dat er ook nog jongere mensen zijn in ons midden, jong en oud. Fijn dat we zo mogen luisteren naar een boodschap uit het woord van God. En die boodschap komt uit Jona 1. En boven die boodschap heb ik gezet, God laat je niet los. God laat je niet los. Dat zal je maar gebeuren. Je loopt over straat. Of je zit aan een koffie, of je bent in gebed, of je ligt in bed. En dan klinkt daar zomaar op klaarlichte dag of in de donkere nacht een stem van boven die zegt, sta op, maak je gereed en ga naar Isis, het hoofdkantoor voor Isis. En predik daar de boodschap die ik je zal vertellen. Wat zou je dan doen? Als goede christen zou je natuurlijk gehoorzamen, je spullen pakken en gaan. Iets is inmiddels over het hoogtepunt van de macht heen, denken we. Maar toch, nog steeds gevaarlijk volk. Zouden we gaan of zouden we niet gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Maar als we heel eerlijk zijn, dan zouden we niet gaan. Toch? Nee, kijk. Er is in ieder geval één eerlijk iemand in ons midden. Ik tenminste niet, zegt hij. Ja, je zou wel wijzer zijn, toch? En dan ga je eerst kijken, is het echt van God? Hè? Want ja, zo'n stem. Stond niet toevallig een programma aan of zo? Of heb je het niet ingebeeld? Maar dan blijkt in één keer op allerlei manieren dat God dat woord bevestigt. Wat zouden we dan doen? We kunnen het niet meer ontkennen. We kunnen het nog wel ontwijken. Uit angst om ons vege lijf te redden. Want we hebben zoveel te verliezen. We hebben angst voor ISIS. We weten allemaal wat er kan gebeuren. We hebben de beelden scherp op het netvlies. We hebben nog veel om voor te leven. En wat zal onze omgeving ervan zeggen als we zeggen, ja, we gaan op weg naar Syrië of Irak. Ja, waarom dan? Vakantie? Nee, ik heb een boodschap van God voor ISIS. Zullen ze ons niet voor gek verklaren? Zou het ook geen weerstand oproepen of vijandschap? Dat doe je toch niet? Dat zou onze reactie kunnen zijn. Afweer, afkeer, weerstand, innerlijk wegvluchten. Nou, laten we eens kijken naar de reactie van Jona. En als eerste zien we God roept. En God roept op een zekere dag Jona. En weet niet precies hoe dat is gegaan. Of het een hoorbare stem was, waarschijnlijk wel. Het was in ieder geval duidelijk voor Jona, dit is God en hij roept mij, zijn profeet. En we weten ook niet wat er precies door Jona's hoofd is gegaan. We krijgen aan het eind van het boek wel een bepaalde clue daarin. Maar we kunnen daar verder ook nog wel over speculeren. Wat is er verder nog door zijn hoofd gegaan? Heeft hij ook zulke gedachten gehad als wij? Heeft hij angst gehad? Naast weerzin, naast weerstand. Het zou allemaal door zijn hoofd gegaan kunnen zijn. Het is beslot van rekening ook geen gewone roeping die Jona krijgt. Want Nineveh was een goddeloze stad. Je zou kunnen zeggen het Sodom van die tijd. Het lag in Assyrië, buiten Israël. Het was verreizen. Het was een goddeloos en wrede stad. De Assyriërs die woonden in Nineveh, die maakten korte metten met hun vijanden en gingen er niet zachtzinnig aan toe. ISIS zou er nog veel van kunnen leren, zou je bijna zeggen. Het was wreed. En het was goddeloos. En je zou denken als vrome Israëliet in die tijd, die heiden hebben het ook wel verdiend. Om de boodschap van God niet te horen, om het oordeel maar te laten gebeuren. En stel je voor dat het zou leiden tot hun redding. Dan moet je toch niet aan denken. Dat die wrede mensen gered worden. Dat hebben ze toch niet verdiend. En stel je voor dat Jona dit ook nog eens een keer zou horen. Kijk, we weten niet exact wanneer dit is geschreven en gehoord door Jona. Maar stel je voor dat het is, en dat is best mogelijk, na 722 voor Christus. 722 voor Christus was Samaria, de hoofdstad van het Noordelijke Rijk, ingenomen door de Assyriërs. En vele Israëlieten zijn afgeslacht in die oorlog en vele weggevoerd. Stel dat Jona na 722 voor Christus deze boodschap hoort. Ga maar naar de aartsvijand en predik een boodschap tegen hen. Des te groter de weerstand die je kunt voorstellen bij Jona. En bedenk toch inderdaad eens even de weerstand die je dat bij zijn volksgenoten zou oproepen, zeg. Je gaat toch niet naar de vijand toe, Jona, kom op. Blijf gewoon hier. Wat zullen je collega-profeten ervan zeggen? Jona, en we kunnen dat best begrijpen, hij had zichzelf er niet voor over. Want hij kende God een klein beetje. En de kans was best groot als die zou gaan. Dat God dat dreigende oordeel wat over Nineveh hing, als een donkere wolk, dat hij dat niet zou uitvoeren als Nineveh berouw zou tonen. Want zo was God, zo is God. Daar is God veel te genadig voor. Een ongewone opdracht, een ongewone roeping die Jona krijgt. Een roeping die je liever maar naast je neerlegt. Dat je je handen in je oren doet. Ja, God kan soms tot ongewone dingen roepen. Dingen waarvan je van tevoren weet dat ze zonder zichtbare uitwerking zullen zijn. Bijvoorbeeld zonder bijzondere vrucht. Denk aan Jesaja, Jeremia. Beide worden geroepen en beide krijgen al van tevoren te horen, het zal niet veel uitwerken. Nou, dat is dan je levenswerk. Dat is een ongewone roeping. Niet bemoedigend, eerder deprimerend. God kan ook mensen roepen om allerlei absurde dingen uit te voeren. Ezechiël kreeg de opdracht om 390 dagen op zijn linkerzij te liggen. En dan nog een keer 40 dagen op zijn rechterzij. En iets anders dat hij mocht doen, hij mocht een gerstekoek, of moest, niet mocht, maar moest een gerstekoek bakken op uitwerpselen. Hosea moest met een hoe trouwen en Jesaja moest 3 jaar lang naakt rondlopen. Een fijn beroep, profeet. Je kon van alles op je bordje krijgen. En God kon je ook roepen tot dingen waarbij je buitengewoon impopulair zou worden, bespot en vernederd en besmaad. En waarbij je ook gevaar liep voor eigen leven. Jeremia die moest naar de pottenbakker gaan, die moest daar een kruik kopen. En die moest die voor de ogen van de oudsten en de priesters kapot slaan en zeggen, de Heer zegt, zo zal ik dit volk en deze stad stuk slaan. Hij moet het maar durven. Nou, misschien durfde hij niet, maar hij moest wel. Dat was de opdracht van God. En dat kostte Jeremia stokslagen en een dag cel. Kortom, God kan mensen roepen tot dingen die ongewoon zijn, die tegen je eigen zin ingaan. En die recht tegen je eigen natuur ingaan. God roept. Als we dat nou even naast ons eigen leven leggen, is er misschien iets in ons leven waarvan we zeggen, ja, God roept mij tot iets ongewoons. In ieder geval zo ver ongewoon dat het niet echt bij mij past. Dat het tegen mijn natuur ingaat, dat ik er niet zo'n zin in heb. Iets waarbij ik misschien wel impopulair ga worden. Iets wat nogal deprimerend is. En natuurlijk, het is soms lastig om te beoordelen, komt er een roepstem van God? Is het van God? Dat is al lastig genoeg, maar stel even dat we dat kunnen vaststellen. En stel dat God dat keer op keer toch bevestigt. Dat het niet valt te ontkennen. Is er iets in ons leven waarvan we nu zeggen, ja, God roept mij tot iets nu. Misschien ben je wel geroepen om een ander te vergeven. Die jou iets vreselijks heeft aangedaan. Misschien ben je wel geroepen om een ander vergeving te vragen. Ga tegen je natuur in. Om schuld te bekennen. Om een ander te vergeven. Misschien ben je geroepen om een lastig persoon te verdragen. Misschien ben je nu net geroepen om die onvriendelijke mensen daar in je buurt, misschien wel je eigen buren, die vervelende mensen, het evangelie te brengen. Misschien ben je geroepen om te verhuizen naar een arme buurt. Om daar, ja, God te vertegenwoordigen. Mag ik het zo zeggen? De Heere God heeft verschillende manieren om ons uit onze comfortzone te roepen. Kan ik uit eigen ervaring zeggen en waarschijnlijk u ook wel. Hij heeft verschillende manieren om ons uit onze comfortzone, de gemakkelijke standen, de leunstoel waar we ons veilig soms in terug kunnen trekken met een boekje in een hoekje. En begrijp goed, lezen is niet verkeerd. Maar dat kan soms zo comfortabel zijn, lezen, studeren en in één keer krijg je een roeping om iets anders te doen. God roept. En dat kan ongemakkelijk zijn. We zien als tweede, Jona vlucht. We zien al dat je soms niet kan ontkennen dat God ons voor iets roept. Nou, voor Jona was het eigenlijk ook niet ontkennen. Maar hij kon nog wel proberen om het te ontwijken. Niet ontkennen, maar wel ontwijken. Nou, Jona, hij weigert. Alsof het ware ging zijn telefoon over. En hij zag de inkomende oproep van God. En hij drukte weg. En dan kwam nog een keer, hij schakelde de telefoon uit. Jona zegt, ik wil het niet horen. Hij gaat weg. Hij vlucht. Hij wil geen contact meer met God. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je dat beseft. Een ongewone roeping krijgt hier een ongewoon antwoord. Want denk even mee in de geschiedenis van Israël. En nog voor Israël bestond was er Abraham. Abraham, hij werd geroepen. En wat deed Abraham? Hij ging. Mozes. Mozes. En werd geroepen. En wat deed Mozes? Gaan met die banaan. Ja? We lezen niks over een banaan in de tekst, maar die kunnen we er wel bij bedenken. Nou, kijk, Mozes die sputterde eerst nog wel tegen. Hè? Die had 4 of 5 tegenwerpingen. Het kost twee hoofdstukken om daar doorheen te worstelen. Maar aan het eind, dan gaat hij toch. Dan kiest hij eieren voor zijn geld. Geen banaan, maar goed. Jesaja, die moest eerst wel zijn lippen gereinigd worden. Maar vervolgens zegt hij wel, hier ben ik, zend mij. En hij ging. Jeremia werd geroepen. Hij vond zichzelf te jong. Uiteindelijk kon ook hij niet anders dan gaan. Want wie zou de Heere van heel de aarde ongehoorzaam kunnen zijn? Maar beste mensen, hier is iemand die een roeping van God krijgt, een opdracht. En die het waagt om ongehoorzaam te zijn. Die roeping in de wind slaat. Dit is ongehoord, dit is uniek. Je zou als het ware, als je in die tijd radio had of televisie, zou je dat in moeten schakelen. En het zou breaking news zijn. Beste mensen, even een nieuw ingekomen bericht uit Joppe. We zien hier de profeet Jona, die net een opdracht van God heeft gekregen. En we zien hem hier inschepen op een schip om die opdracht in de wind te slaan. Dat is ongehoord. En laten we daarom maar dat nieuwsbericht maar volgen, wat er gebeurt. En de vraag is, wat gaat Jona doen? En gaat het hem en lukken? En wat gaat God doen? Die vraag is minstens zo brandend als wat er met Nineveh gaat gebeuren. En voor een Israëliet uit die tijd was het misschien nog wel een belangrijke vraag. Als ze zo dat boek Jona lazen, ze zich daarin konden herkennen in die persoon van Jona. Want misschien zouden ze wel precies hetzelfde hebben gedaan. Hoe gaat het dus met Jona aflopen? Nou, Jona gaat dus helemaal de andere kant op. Ik zei het al in de schriftlezing. Jona krijgt de opdracht om naar Nineveh te gaan, vanuit Israël naar het oosten. Maar Jona gaat naar Tarsis, naar het westen. Tarsis, het kan zijn, verschillende mogelijkheden, een stad in Zuid-Spanje. Nou, dat is sowieso west. Het kan zijn een van de kustplaatsen aan de Middellandse Zee. Ook dat is over het algemeen west voor Israël. Het kan ook een aanduiding zijn voor de open zee. Hoe dan ook, diametraal de andere kant op. Jona, hij wil weg van het aangezicht van de Heer. 3 keer staat die uitdrukking hier in deze tekst, in dit hoofdstuk. Buiten het bereik van de Heer komen. Maar is Jona nu werkelijk zo dwaas? Hij is een profeet, hè? Dan hoor je toch te weten wat het woord van God zegt. Is het nu werkelijk zo dwaas om te denken dat je van God weg kan komen? Kende Jona dan niet Psalm 139... waar David, die voor Jona leefde, al had geschreven in de versen 7 tot en met 10. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, beter vertaling is het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, oost, west. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Uit de rest van het boek Jona blijkt dat Jona zijn Bijbel heel goed kent. Hij kent zijn geloofsbelijdenis. Hij kent zijn Bijbel. Hij kent ook Psalm 139 zeer waarschijnlijk. Dan is het eigenlijk van 2-1. Of Jona wil die wetenschap die in zijn hart gebrand is, dat God overal is, en dat er geen plaats op de aarde is waar je hem kunt ontvluchten. Hij wilde die boodschap of die kennis overschreeuwen. Door toch maar te proberen, dat kan soms, hè, dat we tegen beter weten in, hoe dom kunnen we soms zijn, maar toch, ja, we zijn mens, zeggen we dan. Dat we dat dan toch maar doen. Proberen om buiten het bereik van de arm van God te komen, of, en dat maakt Jona misschien ietsje redelijker, ietsje minder dwaas, en voor ons wat minder lachwekkend. Of denkt hij dat hij alleen als profeet van Israël, alleen in Israël een boodschap van God kan horen. En dat zodra hij maar de landsgrenzen van Israël verlaat en zo ver mogelijk als het ware uit die sfeer van Israël komt, dat hij dan in één keer geen boodschappen meer van God krijgt. Alsof de mond van God alleen in Israël iets te zeggen heeft. Dat zou ook nog kunnen. Maar hoe dan ook, Jona, hij wil weg van God en hij gaat weg met een schip. En hij betaalt er ook nog voor. Hij heeft er eigenlijk alles voor over om maar niet te hoeven doen wat God van hem vraagt. Alles te veroveren om maar niet te hoeven doen wat God van hem vraagt. Hij zit nog liever met heidense handelaars opgescheept. Vermoedelijk waren het Foeniciërs, heidense handelaars. Dan dat hij aan andere heidenen het woord van God brengt. Liever zegt hij zijn profetenbaan op en verlaat hij zijn moederland. Dan dat hij zich voor zo'n heidens kawaai laat gebruiken. Jona, wat heeft hij veel voor over, hè? Zoveel voor over om zichzelf er maar niet voor over te hebben. Jona, hij slaat een weg in. Maar de schrijver van dit stuk laat heel duidelijk, heel subtiel, maar in het Hebreeuwse woordgebruik heel duidelijk, merken dat Jona op de verkeerde weg is. Eigenlijk gaat het bergafwaarts met Jona. En ik heb het in het lezen al laten horen. 3 keer het woord afdalen. Vanaf het heuvelland waar hij woonde, daalde hij af naar de vlakke kuststreek waar Jafo ligt. Als hij in Jafo is aangekomen, daalt hij vanaf de kade af op het schip waar hij aan boord gaat. En als hij dan op het schip is, daalt hij af in het ruim waar hij gaat slapen. 3 keer afdalen. Straks zal hij nog een keer moeten afdalen voor een nat pak. Zo zie je dat het bergafwaarts gaat met Jona. Alsof de schrijver hints wil geven als je probeert van God weg te vluchten. Gaat het bergafwaarts? Dan kun je denken een veilig heen komen te zoeken. Maar er is geen toevlucht buiten de God van hemel en aarde. Dat is afdalen. Dat is afdalen. Want hoe verder je uit Gods aanwezigheid komt, hoe dieper zink je. Des te meer versterft het geestelijk leven in je. Des te dichter kom je bij de dood. Afdalen, afdalen, afdalen. Nou, dat is wat Jona doet met de roep van God. Ik heb jullie net de vraag gesteld, ben je voor iets geroepen? En de vraag is, wat heb je gedaan met die roep van God? Dit is wat Jona doet, maar wat doen wij met Gods roep? Hebben we geluisterd? Zijn we uit onze comfortzone gekomen? Onze leunstoel. We mogen dit weten, dat God op een antwoord wacht. Dat hij wacht tot we in beweging komen. En misschien betekent dat we uit de comfortzone moeten. Misschien ben je niet zozeer, misschien heb je niet zozeer een opdracht gekregen van God, maar ben je wel op de vlucht voor God, zoals Jona op de vlucht was. Dat kan, hè? Ook christenen kunnen soms op de vlucht zijn voor God. En de vraag is, waarom ben je op de vlucht voor God? Vind je dat God dichtbij komt? Ben je misschien bang voor hem? Ben je bang dat hij iets van je vraagt, wat je niet fijn vindt? Dat hij een aanspraak maakt op heel je leven, dat het helemaal zal veranderen? Waar zijn we bang voor als we innerlijk vluchten voor God? Weet je, eigenlijk zijn we zoals we geboren worden allemaal op de vlucht voor God. Als je gaat beseffen dat God goed is, is dat natuurlijk vreemd. Maar ergens zijn we de leugen gaan geloven van de tegenstander van God. Die heeft ons ingefluisterd dat God niet goed is. Is het niet dat God gezegd heeft? Hij is niet te vertrouwen. Hij is niet te vertrouwen. En dat resoneert bij alle mensen. En daarom zijn we allemaal ergens op de vlucht voor God. Om ergens buiten hem toevlucht te vinden. Maar hoe tragisch is het om buiten de toevlucht die God zelf is, een toevlucht te zoeken? Dat is geen toevlucht. Maar het is ook moeilijk toch, om God echt te vertrouwen. Als puber was ik wel eens driftig en dan maakte ik ruzie thuis. En dan ging ik naar mijn kamer en sloot ik mezelf op in mijn boosheid en in mijn eigen gelijk en in mijn verdriet. En dan plaatste ik, ik had geen slot op mijn deur, dus ja, dat moest een beetje slim zijn. Dan plaatste ik een hele barricade van laden en stoelen en kasten. En tegen de verwarming, tussen de verwarming en de deur. En dan kon uiteindelijk niemand naar binnen. Dat was best slim. Maar ook wel een beetje triest. Dan zit je maar opgesloten in je eigen kamer. Je bent boos. En zo wreek je jezelf. Maar eigenlijk ben je ook verdrietig. En eigenlijk wil je eigenlijk niets liever dan dat iemand bij je komt. Je vlucht, maar je wilt eigenlijk toch worden omarmd. En dat is de dubbelheid die we in ons leven hebben. We vluchten soms voor God, maar we willen eigenlijk worden omarmd. Maar omdat we God niet vertrouwen, niet werkelijk zien hoe die is, laten we het hem niet toe. Dat kan onze natuurlijke houding zijn. Maar er is een weg terug. Zijn armen zijn uitgestrekt. Hij wacht op ons. Hij wacht op ons. Sterker nog, hij komt achter je aan. Dat is het volgende wat we zien. We hebben gezien, Jona krijgt een roeping van God. God roept, Jona vlucht. Maar als derde zien we, God laat Jona niet los. Wat zou er gaan gebeuren? Laat God zijn knecht zomaar gaan? Of gaat hij hem achterna? Nee, God laat Jona niet zomaar gaan. Want God wil niet alleen de Ninevieten bereiken. Hij wil ook Jona bereiken. Eigenlijk is dat nog de belangrijkere boodschap van het boek Jona. Het gaat uiteindelijk om het hart van Jona. Het gaat om het hart van God. Het gaat ook om het hart van de Ninevieten. Het gaat om het hart van de genade. En uiteindelijk wil God daarmee het hart van Jona bereiken. Hij wil Jona een les leren, een levensles, een les over genade. Een les over zijn karakter, dat God goed is en elk mens vergeving wil geven, niet alleen Israël. Jona, hij geeft God op, hij doet de deur dicht, maar God geeft Jona niet op. God laat Jona niet los en God achtervolgt Jona. En hoe doet hij dat? Door een storm te ontketenen. Een storm, en niet zomaar eentje, een buitengewoon ongewone storm. Dan hebben we afgelopen weken verschillende stormen gehad. We kunnen er uit ervaring iets over zeggen. Maar een storm op zee is nog een ander verhaal. En zeker een storm als God er hoogstpersoonlijk bij betrokken is. God die de basis over de natuur, hij stuurt hier een storm. En zo komt God in heel het boek Jona naar voren als degene die heer is over de natuur. Hij beschikt in de oude vertaling, wel mooi hè. Hij stuurt, hij beschikt. Hij beschikt een storm, hij beschikt een vis, hij beschikt een boom, hij beschikt een worm, hij beschikt een wind. De mens wikt, God beschikt. Hij is een soevereine God, hij beschikt. Hij staat boven alles, hij heeft de dingen in zijn hand, hij bestuurt ze. En God wil Jona confronteren met het feit dat God... Dat Jona niet voor God kan weglopen. God wil Jona tot stilstand brengen. Niet zomaar om hem, niet puur dat alleen, maar hij wil hem tot stilstand brengen omdat hij op een schadelijke weg is, waar David over spreekt. Een schadelijke weg, een weg waar je schade op loopt. Nu in de zonde loop je schade op, maar als je die weg door gaat lopen, dan loop je de afgrond in en heb je eeuwige schade. Ik zeg niet dat Jona hier zijn eeuwig hel op het spel zet, maar als wij op een schadelijke weg lopen en we kennen God niet, we lopen maar door, dan is dat eeuwig pijn, een eeuwige beschadiging. En daar heeft God ons niet voor over. Hij wil ons tot stilstand brengen. En daarvoor roept hij soms middelen in het leven die best heftig zijn. En die best stevig zijn. God moet Jona te sterk worden en hij is Jona ook te sterk geworden. Beste vrienden, we moeten beseffen dat God Jona ook had kunnen verdelgen, vernietigen. Of gewoon maar kunnen laten gaan. Nou, dan ga je maar naar Tarsis. Maar dan trek ik mijn handen van je af. Kan ook, hè? Dan stuur ik wel een ander. Genoeg profeten. Hier, dan trek ik wel een blik profeten open. In Israël heb ik wel meer profeten dan Jona alleen. Dat had gekund. Maar God wilde Jona ook bereiken. Hij wilde hem niet laten gaan. Dat is liefde. En dat is genade en dat is ook zijn trouw. En hij roept daarvoor een storm in het leven om Jona wakker te schudden en om hem te confronteren met Gods eigen karakter. Zijn rechtvaardigheid, zijn almacht, zijn heiligheid, maar ook zijn goedheid en zijn genade en zijn liefde. Jona moest, ja hij kende God, maar hij moest God echt leren kennen. Dat hij ook in het besef moest komen dat zijn leven afhankelijk was van God. Dat zijn leven in Gods handen lag. De soevereine God. Niet alleen Heer over de natuur, maar ook Heer over alle mensen. En ook Heer over het leven van Jona. God is de soevereine. Om met de woorden van de heidense zeemannen te spreken. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk, vers 14. U, Heere, doet het zoals het u behaagd heeft. Heidense zeemannen zeggen gewoon een geloofsbelijdenis. God, u bent de soevereine. En Jona probeert God ontvlucht over de zee, maar hij komt op die zee de God van de zee tegen, die ook de God van de hemel en van de aarde is, van alles. Hij komt hem tegen in een storm. Soms kom je God tegen in je leven, in de zin van een ontmoeting. En natuurlijk is dat fijn als dat is, zoals bij Elia, in het zuizen van een zachte stilte. Is dat niet geweldig? Ik heb die moment ook gehad. Dat er stilte was en dat die stilte niet leeg was, maar dat die stilte vol was van de aanwezigheid van God. Dat hij hoogstpersoonlijk bij je op visite kwam met die stilte. Dat is dan niet fantastisch? En soms kan dat zijn in een lieflijk lied dat God je tegenkomt. Of in een tekst. Of in een bemoediging van een ander. Of hoe het leven in één keer loopt, dat je in één keer, je ziet het niet meer zitten, maar in één keer gebeurt er iets en het klaart helemaal op. Je denkt, dank u God. God komt je tegemoet. Maar soms komt God je tegen door een huiveringwekkende storm. Laat ik maar voorzichtig blijven en proberen pastoraal te blijven, dat stormen in ons leven door God gegeven kunnen zijn. We moeten nou niet bij elke slag gaan zeggen, dit is een storm en hij komt van God en God geeft omdat ik iets gedaan heb wat ongehoorzaam is. En ik heb het dus verdiend dat ik nu tegenslag in mijn leven heb. Dan komen we bij Job uit. Daar gaan we verder niet op in. Maar we moeten niet elke storm of elke tegenslag een storm van God gaan noemen. Dan gaan we brokken maken bij onszelf en bij anderen. Maar daarom zeg ik, het kan. En dan moeten we bij onszelf maar te raden gaan. Moeilijkheden in ons leven kunnen een middel zijn in Gods hand. Om ons te confronteren met hemzelf. En dat is belangrijk. Als het zo is dat God je tegenkomt in een storm, dan betekent het niet dat hij tegen je is. Het kan zo voelen. Maar het betekent dat hij hartstochtelijk naar je op zoek is. Hij is niet tegen je. Hij is hartstochtelijk naar je op zoek. Voelt zo niet, maar het is zo wel. Hij wil je niet laten gaan. Hij laat je niet los. God laat niet los. Wij kunnen God loslaten, maar God laat ons niet los. Weet je waarom niet? Omdat we hem niet koud laten. U en jij laten God niet koud. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om je te laten gaan. Hij heeft je te veel lief om je aan je lot over te laten. Om je op de vlucht te laten, waar je misschien onbewust mee bezig bent. Als God een storm over je leven laat gaan, dan kan het zijn om je stil te zetten. Met als doel dat je hem ontmoet, zoals hij werkelijk is. Dat je een diepere kennis van hem krijgt, van zijn almacht, van zijn liefde. Ja, het klinkt tegenstrijdig, maar een storm kan een middel zijn van Gods genade. Ik denk dat we ook deze storm hier bij Jona zo mogen zien. Aan de ene kant de macht van God. Spierballen. De almacht. Jona, je kunt niet met mij spotten. Aan de andere kant ook zijn vaderhart. Jona, kom. Kom terug bij mij. En daarom zou ik zeggen, kijk door de woeste golven heen. Van de stormen in je leven. En zie Gods hartstocht. Hoor boven het gebulder van de wind uit in je leven. En hoor Gods vaderhart kloppen. De God die niet loslaat. Een storm als middel van genade. Alleen hoe reageren we erop? God roept, Jona vlucht, God laat niet los. En als vierde en laatste zien we, Jona geeft zich over. Hoe reageert Jona op die storm? Ja, hij ligt diep te slapen, hoe kan het? Hoe kun je het bedenken? In zo'n kosmische storm en je ligt te slapen. Dan moet je toch wel heel ver weg zijn. Letterlijk en figuurlijk. Maar hoe dan ook, Jona wordt ruw gewekt uit zijn diepe slaap door de schipper, de kapitein. Die hem maand ook tot zijn God te roepen. Zo van, we zijn allemaal onze God aan het aanroepen en jij niet. Kom, doe mee, dan hebben we meer kans op uitredding. Toch? Jij moet ook naar je God roepen. Is het niet een beetje ironisch? Een beetje grappig? Dat een heiden tot een profeet van notabene Israël, die de God van Israël dient, Yahweh, zegt, jij moet tot jouw God roepen. Een heiden roept een Israëliet op om tot zijn God te roepen. Zou Jona toch zelf moeten bedenken? Een van de ironische trekjes van het boek Jona. We hebben er nu geen tijd voor, maar je zou als het ware in dat eerste hoofdstuk al het contrast moeten zien tussen Jona en de zeelui. En dan zie je dat uiteindelijk die zeelui er heel gunstig afkomen. Uiteindelijk staat er zelfs dat zij in vers 16 God vereren. Terwijl Jona zegt, als gevraagd wordt, wie ben je? Ik ben een Hebreër en ik verheer de Here. Maar in de praktijk is hij op de vlucht voor de Here, is hij ongehoorzaam. Gaan zij de Here echt vereren? Zie je het contrast? En het raakt nog wel grappig, hè? Jona, een beetje om lachen, Jona die dus eigenlijk niet aan heidenen in Nineveh een boodschap wil brengen van de levende God, om maar te voorkomen dat ze zich zouden bekeren en de genade van God zouden ondervinden. Jona is het middel voor de heidenen op het schip, zijn vluchtmiddel, om hen te vertellen over de ware God. Hij wil het helemaal niet. Maar ze vragen, ja, wie ben je en wat doe je? En dan zegt hij, ja, ik ben een Hebreër en ik vereer de Here die over alles gaat. Oh, maar die Here moeten we aan gaan roepen. Dus Jona is ongewild tegen zijn eigen wil en het middel dat deze mensen horen van het bestaan van de ware God. Dat ze hem gaan vereren. Ja, zou hij op zijn neus hebben gekeken.
Als Jona er op het dek staat, dan ziet hij en dan hoort hij en dan voelt hij de storm aan de lijve. En dan dringt het besef bij hem door. Dan beseft hij dat deze storm vanwege hem is opgestoken. Dat kan niet anders, want deze storm is zo ongewoon. Zo ongewoon als zijn roeping en zo ongewoon als zijn vlucht. Het is vanwege hem. En hij beseft dat God hem achterna zit. Hij beseft ook als hij dat geweld ziet dat God veel machtiger is dan hij. Hij wist het al natuurlijk, maar hij beseft het nu ook. En hij beseft dat hij God niet kan ontlopen. Op geen enkele plaats. Ook niet aan de einde van de zee. Zelfs verstoppertjes spelen in het ruim had nog geen effect gehad. Jona beseft, ik ben het probleem van de storm. De oorzaak van het probleem. En hij beseft ook dat hij door zijn ongehoorzaamheid en zijn zonde deze mensen in het gevaar heeft gebracht. Ook dat beseft hij. Maar als hij het probleem is, dan kan hij ook de oplossing zijn. En dat dringt tot hem door. Als hij overboord gaat, beseft hij in één keer, dan zullen de golven stil zijn. Dan zal de storm ophouden. Dan zal God zijn hartstochtelijke jacht staken. Maar daarvoor moet Jona wel zijn vluchtmiddel en zijn houvast loslaten. En dat doet Jona. En daarmee geeft hij eigenlijk zijn ongelijk toe. Dat hij dat had geprobeerd om van God weg te vluchten. Dan geeft hij eigenlijk toe dat het geen zin had. Dat moet hij dan loslaten. En uiteindelijk geeft Jona zich over. Misschien niet zo vrijwillig als je zou denken in het woord overgave, capituleren. Maar hij geeft zich gewonnen. Hij geeft zich over. En zeg nou zelf, jezelf overgeven is ook reuze eng. Je in de golven laten vallen. Wat gebeurt er dan? Misschien is het einde wel. En Jona, hij is dan niet zo dapper dat hij zelf de zee inspringt. Hij laat zich werpen. Hij zegt, gooi mij maar in het water. Hij legt de verantwoordelijkheid ook nog een klein beetje bij die zeelui. Daar hebben we het woord Jonassen vandaan. Jona laat zich dus werpen in de zee. En of dat nou laf is of niet, hij heeft zichzelf daarmee wel uitgeleverd aan God. Hij heeft zichzelf overgegeven. Hij heeft wel een beslissing genomen. En we zien de zee wetkalm. Jona werpt zich in de woeste handen van God en hij had verwacht te verdrinken. Maar wat over hem heen spoelt, is een oceaan van Gods liefde. En we zien dat God een vis stuurt om een Jona van de verdrinkingsdood te redden. Te redden. Zo leert Jona niet alleen een les over Gods almacht en zijn alomtegenwoordigheid, maar ook een les over Gods genade. En een les over Gods redding. Zoals hij aan het einde van hoofdstuk 2 zal belijden in de vis. De redding, het heil, is van de Heere. Die les mag hij dan meenemen naar Nineveh. Jona gaf zich over. Durven wij dat ook? Ons over te geven aan God? Om dan maar te springen. Dan maar te gaan. Niet wetend wat er komt. Te springen in de handen van God. Je uit te leveren aan de genade van hem die alles bestuurt. Durf jij ook je eigen houvast los te laten? Daarmee je eigen ongelijk misschien ook toe te geven? Je eigen middelen prijs te geven? Als God ons roept om ons over te geven en in diepe te springen, laten we dan niet tegenstribbelen. De Bijbel zegt, verhard je niet, maar laat je leiden. En geef jezelf met huid en haar over aan de Vader die al onze haren heeft geteld. En die geen verkeerde dingen zal doen met onze overgave. Nou, Jona heeft een stap genomen. Hij heeft zich gegeven om de storm te laten ophouden. En is het niet geweldig als we dan in Jona ook een type van de Heer Jezus zien? Want Jona, hij gaf zijn leven. Hij was in ieder geval bereid om zijn leven te geven. In de praktijk kostte het hem niet zijn leven, maar hij was wel bereid om zijn leven te geven om zo het aantal anderen te redden. Dat is een type van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing. Want Jezus was niet alleen bereid om zijn leven te geven, maar hij gaf zijn leven. Om zo velen te redden. Met het oog op het leven van de wereld. Maar dat is ook een verschil. Want de storm waar Jona als het ware insprong, dat was een antwoord op zijn ongehoorzaamheid. Maar Jezus, hij ging in een storm en hij droeg de straf die voor ons bedoeld was. Hij ging onschuldig. Dat is het grote verschil. Als we het toch over de Heer Jezus hebben, in de evangelie staat ook zo'n verhaal. We hebben het gelezen over Jezus. Die slaapt in een storm. Dat is opmerkelijk, hè, die overeenkomst. Zowel Jona als Jezus worden gewekt door zeelui die beide zeggen: we vergaan, kan het u niks schelen? In beide gevallen, bij Jona en bij Jezus, komt de zee tot rust. Door een goddelijk ingrijpen. En in beide gevallen zijn de opvarenden na het stillen van de storm nog meer met ontzag en vrees vervuld dan daarvoor, dan tijdens de storm. Dat staat ook van de discipelen. Ze waren bang voor de storm. De Heer Jezus zegt: zwijg, wees stil. En ze waren bevreesd met grote vrees. Maar niet vanwege de storm, maar vanwege Jezus. Wie is toch deze? En bij de zeelui van Jona vrezen ze de Heer. Dat heeft te maken met vrees, met angst, maar ook met ontzag en met liefde en met vereren. Twee bijna identieke verhalen. Maar wat we in Jona 1 wel zien en in Markus 4 niet, is dat Jona zegt: gooi mij maar overboord. Maar Jezus zegt niet: gooi mij maar overboord. Jezus bestraft de wind en de storm. Jona zegt: gooi mij maar overboord, dan blijven jullie leven. Dat zegt Jezus niet. En toch, zoals we net al hebben gezien, toch zien we dat ook wel, maar dan in het bredere evangelie. Want Jezus noemt zichzelf de meerdere Jona. Meer dan Jona is hier. En daarmee bedoelt hij niet alleen dat hij 3 dagen en 3 nachten in het buik van de vis zit, in de aarde is, zal verkeren. Maar hij bedoelt ook nog meer, denk ik. Hij bedoelt namelijk dit: er komt een dag dat ik alle stormen zal stillen. Dat ik alle golven tot rust zal brengen. Dat ik de vernietiging zal vernietigen. De gebrokenheid zal verbreken en de dood de nekslag zal geven. Komt een dag dat ik alle stormen zal stillen. Hoe kan Jezus dat doen? Jezus kan het alleen maar doen omdat hij, toen hij aan het kruis hing, zich als het ware vrijwillig liet gaan, zoals Jona, in de storm. Was het geen letterlijke storm, maar een figuurlijke storm. Maar het was de grootste storm die een mens ooit mee kan maken. Een kosmische storm. De storm van Gods woede. Gods eeuwige, rechtvaardige storm. Hij liet zich gaan, Jezus, in die golven van onze zonde en onze dood. Jezus werd geworpen in die eeuwige storm. De storm die wij verdienen voor wat wij hebben gedaan. En die storm kwam niet tot bedaren voordat Jezus helemaal was weggevaagd. En was verdronken in de dood. En als we dat beeld van de Heer Jezus zien, die daar aan het kruis die storm ondergaat. En daar aan het kruis zijn hoofd buigt en de geest geeft. Als het ware daar een ondergaat. En als dat beeld op ons netvlies is gebrand, zouden we dan ooit nog kunnen zeggen: God, waar bent u? Geeft u wel om me? En als je dat beseft, dat hij je niet verlaat in die ultieme storm die hij draagt voor jou, dan betekent dat ook dat hij je niet verlaat in al die andere stormen. Die veel kleinere stormen, vergeleken met die grote storm, die over je leven kunnen gaan. Hij zal je daarin ook niet verlaten. En weet dit, op een dag zal hij terugkomen. En dan zal hij alle stormen op deze aarde het zwijgen opleggen. Zwijg, wees stil. Openbaring 4 staat zo mooi dat de zee was als glas. Waar voorheen de zee met golven onstuimig kan zijn, is die in Openbaring 4 in de hemel als glas. Kalm en rustig, getemd. Als voorafschaduwing hoe het straks ook zal zijn op de aarde. Getemd door God zelf, door Jezus. En als je dat mag doordringen tot diep in je hart, dan weet je dat Jezus van je houdt. Dan weet je dat hij voor je zorgt en dat er onder je eeuwige armen zijn die je niet zullen laten verdrinken. En dan zul je ook de kracht kunnen vinden om het leven aan te kunnen, omdat je weet dat hij de grootste storm die jou bedreigde gedragen heeft. En dat hij jou nog steeds draagt door alle stormen heen. Als we dat beseffen, beste broeders en zusters, dan gaat het ook zingen van binnen. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, ik die lijk op Jona, het niet verdien. Maar het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook, als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij door alle storm heen veilig thuis. Halleluja. Amen. We zingen in antwoord op de verkondiging. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Is dat niet een geweldig antwoord om te zeggen: Jezus, mijn Heer. Hij is een Heer zo groot, heerser tot in de dood. Zijn naam is wonderbaar, Jezus, mijn Heer. En dat tweede couplet: Hij is mijn redder, de rots aller eeuwen, almachtig God is Hij. Laten we ons buigen, Hem eer betuigen. Zijn naam is wonderbaar, Jezus, mijn Heer. Laten we met elkaar danken en bidden. Wonderlijke Heer Jezus. Wie kan u beschrijven? U bent de wonderlijke. Uw leerlingen zeiden over u: wie is toch deze? Vol verbazing en vrees. Heer, later hebben ze het ook wel weer meer bijgeleerd over u. En wij hebben ook u leren kennen als een Heer ook van liefde en van genade. Niet alleen van almacht die ontzag inboezemt. Zo willen we u danken dat u als het ware twee handen laat zien. De hand van uw almacht die soms ook stormen in ons leven kan brengen. Ja, vaak ook zijn dat stormen die we zelf hebben uitgelokt door eigen dwaasheid of domheid.
beperktheid. Aan de andere kant is er ook uw hand van redding, die ons in die storm ook wil redden. Uw hand van genade. En we danken u, Heer Jezus, dat u zich zo laat zien in uw woord, dat we dat vanavond ook mochten horen. We danken u dat u zo laat zien dat u veelzijdig bent. En we vragen u, laat ons u helemaal kennen, dat we niet naar één kant zouden hangen, naar de genade, of naar de almacht, naar de rechtvaardigheid, of naar de liefde. Dat we u zoveel mogelijk proberen helemaal te leren kennen. En hier in dit leven is het nog dat we ten dele kennen, zeggen we met Paulus. Maar straks mogen we u kennen zoals we gekend zijn. Als we dan beseffen dat u ons nu al volmaakt kent, dan is het groot dat we beseffen dat we straks u ook volmaakt zullen kennen. Van aangezicht tot aangezicht, dat er dan niets meer tussen is. Geen zonde, geen onvolkomenheid, geen beperkt zicht. Maar dan zullen we u zien zoals u bent. En daar zien we met apostel Johannes naar uit. Dat we u zien als u verschijnt. En dat we aan u gelijk zullen zijn. Omdat we u zien zoals u bent. Heer, we zien uit naar die dag. Laat hem spoedig komen. Dank u wel voor deze dienst, Vader God, dat we uw woord mochten horen vanuit Jona. Dat we Jona ook als een spiegel zouden zien. En ik vraag u voor ons allemaal, als we op een of andere manier daardoor overtuigd zijn dat we ons in Jona herkennen, helpt u ons dan ook om er iets mee te doen in ons leven. Misschien moeten we een roeping oppakken die u opnieuw boven hebt gehaald. Misschien moeten we een vlucht staken waarin we gevlucht zijn. Misschien moeten we ons overgeven aan uw liefdevolle armen. Heer, u weet het, u kent het. En er zijn ook misschien dingen in ons leven die we wel als een storm ervaren, maar waar we eigenlijk buiten onze eigen schuld in zijn verzeld geraakt. Ook dat is de gebrokenheid van dit leven. Ook dat is onze nood en onze ellende, dat we soms daarin betrokken raken. Dat we de gevolgen van het verleden met ons meedragen. En dat we ons wel proberen te ontworstelen aan de golven, maar dat het ons niet lijkt te lukken, dat het water tot aan de lippen is gestegen. Dan vraag ik u voor die personen in het bijzonder dat u uw hand onder hen houdt. Dat u laat merken, ik laat je niet zinken. In mijn soevereiniteit en in mijn mysterie haal ik het water nog niet weg. Maar ik hou mijn hand onder je leven. Dank u wel dat we mogen weten met Mozes dat er onder ons eeuwige armen zijn. Dat de eeuwige God voor ons een woonplaats is en dat we bij u mogen wonen. Nu al en straks volmaakt. Heer, als we hier nu zijn, in dit leven en op deze aarde, in deze toestand, dan horen we ook van ziekte en dan willen we ook bidden voor de zieken die er ook onder ons zijn. Dank u dat broeder Jan Bos en andere Jan van Soest ook hier in ons midden kunnen zijn. We weten ook wat ze hebben doorgemaakt, achterliggende tijd met hun gezondheid, maar we danken u ook voor uw genade dat u hen hebt gedragen. Ik bid ook voor broeder Dick Wolpers. Heer, als hij een operatie zal ondergaan of heeft ondergaan, maar wat het ook is, wilt u hem in elk geval daardoor één helpen, ook in het herstel zegenen. Ik bid dus ook voor de andere mensen die genoemd zijn of die niet genoemd zijn, maar u kent ze bij name. We dragen ze aan u op, aan de troon van uw genade. Zo willen we elkaar ook helemaal, allemaal aan u opdragen. Dank u, Heer, wilt u het zondige wat in deze dienst was vergeven, genadig door het bloed van Jezus. En dank u dat er geopende fontein is voor al onze zonden. En we mogen ze zo allemaal weer brengen bij u. Om zo ook weer rein voor u te staan. Met een zuiver geweten en een waarachtig hart. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen. We hebben een collecte. En dat is tijdens het voorspel en daarna zingen we het lied, en dat doen we staande, Lichtstad met uw palenpoorten, couplet 1 en 2. Lichtstad met uw palenpoorten, maar eerst is er een collecte. En het nieuwe Jeruzalem waarvan we ook lezen in Openbaring 21, dat er zee er niet meer zal zijn. Geen stormen meer in het nieuwe Jeruzalem. Daar zien we naar uit, niet waar, broeder? Liever vandaag dan morgen, zo is het. Ik mag jullie de zegen van God meegeven voor dit aardse leven. En dat doen we in de naam van de Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus. De oneindige liefde van God de Vader die niet loslaat. En de verbondenheid met en door de goede Heilige Geest. Die zij en blijven met jullie allen. Tot Jezus weerkeert. Amen.